Hoi, wat leuk dat je luistert naar het Hoofdkwartiertje. De podcast van de Hersenstichting waarin we ons elke aflevering een kwartier verwonderen over het meest complexe orgaan in ons lichaam, de hersenen. In deze podcast vertellen we alles over het belang van gezonde hersenen en wat je zelf kunt doen om goed voor je hersenen te zorgen. Daar pluk je langer dan een kwartier de vruchten van. In iedere aflevering ga ik, Annemiek Lely, trotse ambassadeur van de Hersenstichting, in gesprek met vooraanstaande wetenschappers over allerlei prikkelende vragen als: bestaan ochtend- en avondmensen echt? En hebben we meer stress dan vroeger? Je krijgt praktische tips over thema's als bewegen, slaap, voeding, mentale uitdaging en stress en ontspanning, die je in het dagelijks leven kunt toepassen. Samen werken we aan gezonde hersenen voor iedereen. In een podcast over technologie ga ik je vragen, Luc, wil jij deze analoge wekker voor mij zetten?
Zeker.
Op een kwartier?
Ja, ga ik doen.
Hij moet nog ouderwets gedraaid worden, maar daar gaan we.
Je hoort hem tikken.
Precies.
Fijn.
Dan weten we ook precies waar we zijn. Ik ga in gesprek met Luc Ex over neurotechnologie. Maar eerst wil ik je vragen, Luc, zou je jezelf kort willen voorstellen?
Heel kort, ik werk als onderzoeker bij het Rathenau Instituut. En ik schrijf hier over de impact van nieuwe technologie op de samenleving.
Ja, precies. Want jij bent mediaonderzoeker, toch?
Ja, onder andere. Ik werk in teams hier met allerlei andere expertises. Ik breng mediawetenschappen mee, maar we werken hier samen met juristen, biologen, filosofen, ethici. Al dat soort faculteiten komen hier langs.
Echt interdisciplinair werk. Wat leuk. De vraag die in deze podcast centraal staat is: kunnen apparaten straks je gedachten lezen? Gaan we daar naartoe in de toekomst? Dat is dus neurotechnologie. Voor een leek als ik, zou je mij kunnen uitleggen wat neurotechnologie precies is?
Ja, ik denk de meest simpele uitleg ervan is: het gaat erom om hersenactiviteit in beeld te brengen. En uit die hersenactiviteiten maken wetenschappers allerlei dingen op die te maken hebben met je mentale toestanden. Bijvoorbeeld, hoe geconcentreerd ben je? Ben je aan het slapen of aan het indutten? Of waar droom je over? Maar ook, welke herinneringen gaan er in je hoofd om? Of ook iets anders, heb je de intentie om je hand te bewegen? En neurotechnologie is een paraplu-term. Het zijn allerlei verschillende technieken. Maar het doel is hetzelfde, namelijk te weten komen wat er in je hoofd omgaat aan de hand van je hersensignalen.
Dus eigenlijk apparaten die een soort van luikje openen in je hoofd van wat gebeurt daar nou precies allemaal?
Ja, dat is het doel.
Wauw. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Want voor mij is het nog best abstract eigenlijk.
Ja, dus ik denk dat er heel veel verschillende toepassingen zijn van deze technologie. Maar stel je voor dat je een ongevaarlijk beroep hebt als een ambulancemedewerker. Dan zou neurotechnologie kunnen volgen hoe het gaat met jou en kunnen kijken als jij behoefte hebt aan slaap of dreigt in te dutten tijdens een gevaarlijke rit. En die kan een alarm afspelen op een scherm of aan jou en zeggen: hey, volgens mij is het tijd voor een pauze. Dat is een toepassing. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld in de klas. Alle leerlingen gebruiken neurotechnologie, zetten een soort van apparaat op hun hoofd. En de docent krijgt feedback van: hey, waar in de klas zijn mensen aan het indutten? Misschien moet ik mijn les aanpassen en een interactieve opdracht erin gooien of zo. Maar ook in de medische wereld. Stel je voor dat je leidt aan een locked-in syndroom. Je kan niet meer communiceren met de buitenwereld. Ja, dan is het natuurlijk wel heel waardevol als je middels hersensignalen toch kan communiceren met de omgeving. Dus bijvoorbeeld door te denken aan een letter, waardoor een letter op een scherm verschijnt, waardoor je toch weer woorden kan maken en kan overleggen met je familie.
Wauw,
dus dat is een hele brede waaier aan toepassingen waarom het nuttig zou kunnen zijn.
Maar dan gaat het echt letterlijk wel over gedachten lezen. Dat je gedachten bijna gevisualiseerd worden in dat laatste geval.
Ja, er zijn ook echt hele indrukwekkende experimenten in in laboratoria in Nederland en in het buitenland. Eentje die ik zelf heel indrukwekkend vind is, wat er is geprobeerd is om mensen in een scanner te leggen waar hersensignalen worden gemeten. En die mensen wordt een geluidsfragment afgespeeld. En alleen aan de hand van de hersensignalen wordt tekst door een AI-systeem gegenereerd waar degene naar aan het luisteren is. Dus een hersensignaal geeft dan vrij waar iemand naar luistert. Nou, dat vind ik wel echt heel erg indrukwekkend.
Nou, ik ook.
Ja. En zo zijn er best wel veel voorbeelden inmiddels van onderzoeken die in experimenten dit soort dingen aantonen. Je hebt onderzoek naar dromen, je hebt onderzoek naar het voorstellen van een afbeelding en die wordt dan vanuit hersensignalen gereconstrueerd. Dus dat is best wel indrukwekkend.
Nou, dat is heel indrukwekkend. En ook zoveel meer dan dat ik me had kunnen voorstellen wat er allemaal al gebeurt op dit gebied.
Ja.
Je zegt dat het ingezet wordt voor onderzoek. Zijn er nog andere dingen waar het specifiek voor ingezet wordt of waar het bij kan helpen in het dagelijks leven?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten eigenlijk sensoren die er bestaan. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik net geef over het in kaart brengen van waar iemand naar luistert. Dat gebeurt in een wetenschappelijke setting waarin iemand naar een fMRI-scanner gaat. Dus dat is zo'n heel groot apparaat die veel mensen misschien wel kennen uit het ziekenhuis, waar je echt helemaal wordt ingereden. Daar liggen dus proefpersonen in.
Ja.
Maar die proefpersonen die hebben ook getraind om daar naar die audioverhalen te luisteren. En de fMRI-scanners die dus vrij groot en duur zijn, die zijn helemaal toegespitst op deze individuen. De AI-systemen die helpen bij het interpreteren van de hersensignalen, die zijn toegespitst op deze individuen. En de individuen die in de fMRI-scanner liggen, die moet ook meewerken aan het onderzoek. Anders lukt het niet om op te maken uit hersensignalen waar ze naar luisteren. Dus dat is wel een beperkte omgeving waar dit dus kan.
Ja.
Maar de laatste tijd zien we ook heel veel commerciële toepassingen van neurotechnologie. Je hebt bijvoorbeeld allerlei apparaten die je nu gewoon zo op je hoofd kan zetten. En dan krijg je ook informatie over wat er in je hersenen omgaat.
Heb je daar voorbeelden van?
Ja, ik heb bijvoorbeeld vrij recent ben ik bij een conferentie geweest. Daar werd de toekomstige technologie gepresenteerd. En er was ook een standje neurotechnologie. En daar hadden ze een hoofdband, een soort van zweetbandje bijna, zo heel klein. En die kon je gebruiken en op je hoofd zetten. En de standhouder zei, probeer het maar. Het gaat hier om je concentratie te verbeteren.
Dus voor die leerlingen in de klas waar je het net over had.
Bijvoorbeeld voor de leerlingen in de klas. Ja. In dit geval zeiden ze, onze klanten zijn met name topsporters die vlak voor een tenniswedstrijd of een golfwedstrijd willen werken aan hun concentratievermogen. En ik zat daar, ik zette het hoofdbandje op mijn hoofd en ik zag een scherm en daar was een soort van screensaver met een sterren in een heelal bezig. En de opdracht was, kijk naar het centrale punt daar en hier rechts van je zie je een score. En hoe hoger de score, hoe beter jouw concentratievermogen is. Dus ik ging zitten en dan speelde het apparaat ook nog muziek af in mijn oren om me te helpen concentreren. Zodra mijn score naar beneden ging, ging de muziek storen. Als mijn score en dus mijn concentratie verbeterd werd, kreeg ik mooiere muziek te horen.
Dus jij was er zelf ook meteen bewust van wat er gebeurde.
Exact. En dat heet eigenlijk neurofeedback. En het idee is dat je dan dus aan de hand van je hersenactiviteit allerlei mentale toestanden kan verbeteren, zoals je concentratievermogen. Ik was er heel slecht in overigens. Ik ging zitten en het kelderde gelijk mijn score. Ik had geen idee waarom. Dus ik deed mijn best om dan te gaan kijken naar dat centrale punt. Maar het lukte me eigenlijk helemaal niet om een hoge score te hebben. Totdat er op een gegeven moment achter het scherm iets naar beneden viel. En ik was afgeleid en ik dacht, wat is dat nou? En toen schoot mijn score ineens omhoog.
Ja, terwijl je dan zou denken dat je uit je concentratie bent.
Dat zou ik zeggen, inderdaad. Ja. Dus ik vroeg achteraf ook aan de standhouder van, wat gebeurde er nou? Waarom ging mijn score nou eigenlijk omhoog? En zeiden, waarschijnlijk omdat je niet meer zo je best deed om te concentreren en je wat meer met je gedachten er anders was of zo.
Ja.
Maar hij zei, er zijn ook mensen vandaag die de stand hebben geprobeerd en die hadden gelijk een hoge score. Die kwamen misschien uit een yoga-sessie lopen of zo, zei hij. En die zijn heel goed in. Dus je kan hierin trainen en oefenen. En zij verkopen dat dus aan topsporters. Om hun concentratievermogen te verbeteren. Het is wel zo dat, als zij dat zeggen, dan zijn wij gelijk nieuwsgierig. Oké, hoe groot is die markt dan en waar zit die dan? En het lijkt er niet op dat dit heel algemeen wordt gebruikt door topsporters. Dus als het zo goed zou werken, dan zou ik zeggen, in de topsport heb je wel daar wat te winnen.
Je wil investeren inderdaad om die prestatie zo goed mogelijk te krijgen.
Als dit het verschil zou maken, ik zou dat doen als topsporter.
Ja, ik ook.
Dus de vraag is een beetje van, oké, waarom is dat in de praktijk dan niet staande praktijk? Waarom heeft niet iedereen zoiets op?
Heb je daar een antwoord op?
Nou, het kan zijn dat het soms in experimenten beter werkt, maar dat het in de praktijk er allerlei andere dingen spelen om je hersenmentale toestanden op topniveau te brengen.
Yeah.
Misschien vinden topsporters geen tijd om dit toe te passen. Misschien zijn er andere dingen belangrijker, zoals een voedingspatroon of het oefenen of iets dergelijks. Dus dat is dan de vraag. Die praktijk die is natuurlijk, er zijn veel meer dingen die spelen dan in zo'n experimenteel onderzoek.
Pst. Ik breek heel kort even in om je te vertellen dat als je meer over hersengezondheid wilt weten, je naar de website hersenstichting.nl/gezondehersenen kunt gaan. Hierop staat allemaal informatie over hoe je nog beter voor jouw hersenen kunt zorgen. En nu weer verder met de aflevering. Het klinkt, als ik er goed naar luister, als een soort van het optimaliseren van jezelf wat je aan het doen bent. Kijken hoe je zo hersengezond mogelijk bij wijze van spreken kan blijven door het zo te monitoren. Is dat ook iets waarvan je denkt, daar gaan we in de toekomst met elkaar naartoe?
Nou, als het aan de grote technologiepartijen ligt wel.
Ja.
Je ziet dat in deze technologieën ook de grote partijen zoals Amazon, Facebook, Apple, Google investeren. Wat een bekende voorbeeld is een patentaanvraag van Apple. Iedereen heeft inmiddels wel van die oordopjes. En Apple werkt er nu aan om die oordopjes eigenlijk ook uit te rusten met meetinstrumenten die hersenactiviteit registreren.
Oh, en omdat die natuurlijk super dicht bij je hersenen zitten. Ja. Ja.
En ik denk dat we inmiddels vergeleken met 10 jaar geleden steeds meer gewend zijn aan technologie die steeds dichterbij komt. Ja. Die je op je huid draagt. Ik zie dat jij ook een mooi horloge draagt.
Ja, smartwatch.
Ik vermoed dat er ook sensoren in zitten die iets meer zeggen dan alleen deze analoge klok hier.
Zeker.
Dus ik denk dat er zeker in wordt geïnvesteerd in deze toekomst. De vraag is echter wel wat het oplevert en of het daadwerkelijk een verschil gaat maken in je gezondheid.
Want zijn er ook risico's bijvoorbeeld aan verbonden? Het klinkt zo optimaal, maar is dat het ook?
Nou, ik denk dat het risico is dat mensen misschien te veel verwachtingen hebben van wat deze technologie kan betekenen in de vorm van zo'n consumentenproduct. Ik snap dat, want als je zo'n onderzoek ziet over dat ze kunnen achterhalen waar je naar luistert, dan denk je, wow, over 10 jaar zijn we vast daar en daar en daar. Maar in de praktijk, die consumentenapparaten die draagbaar moeten zijn, die goedkoop moeten zijn, die kunnen veel beperktere dingen. Ja. En er speelt ook veel meer mee als je je gezondheid in topvorm wil krijgen. Niet alleen waarschijnlijk het concentreren op hersensignalen. Andere risico's zijn dat ik denk dat er altijd een andere reden is van grote technologiepartijen om dit op de markt te brengen. En dat is namelijk, zij verkopen de data door. De meeste partijen die dit op de markt brengen zijn commerciële partijen die eigenlijk gebaat zijn bij het verzamelen van zoveel mogelijk persoonlijke gegevens of data die ze kunnen doorverkopen op de datamarkt. En dus liever rusten zij zoveel mogelijk apparaten uit met zoveel mogelijk data verzamelende sensoren om dit weer door te verkopen. Dus de vraag is, wat dien je nou eigenlijk? Dien je nou je eigen gezondheid of dien je de verkoop van data voor het grote bedrijf dat dit aan je faciliteert?
Precies, het is misschien hele leuke informatie om te weten en waar je ook daadwerkelijk wel op zou kunnen inspelen als ik zo goed naar je luister. Maar de vraag is of dat de basis is waarom dit ontworpen wordt. Ja. Misschien wel binnen de setting van onderzoek en ook medische praktijken, zeg maar. Maar dus niet als het op de commerciële markt eigenlijk vinden is.
Het kan dus heel goed zijn dat de commerciële aanbieders eigenlijk iets te veel beloftes geven om jou lekker te maken voor een product dat verschil maakt, maar dat het in de praktijk tegenvalt, maar dat ze dat graag doen omdat zij een voordeel hebben van als jij dat soort technologie gaat dragen of gebruiken.
Ja.
Dus ik denk dat je daar goed aan moet denken als je dit soort apparaten gaat aanschaffen in de toekomst. Ja. Maar we verwachten wel dat het steeds meer gaat gebeuren omdat die sensoren die kunnen echt goed worden geïntegreerd met allerlei technologie die we al dragen, die we al bij ons hebben. Dus jij vroeg naar de verwachting voor de toekomst. Wij denken wel dat er steeds meer van dit soort sensoren op je apparaten zullen verschijnen.
Ja, je hebt een hele mooie stapel met boeken naast je liggen. Je zei van tevoren al tegen mij van dit geeft een heel leuk beeld van de afgelopen jaren in de voorspellingen van neurotechnologie. Ja. Zou je dat voor de luisteraar kunnen toelichten?
Ja, want als ik een onderzoek start, dan kijk ik eigenlijk altijd bij ons in de bibliotheek van wat is er in het verleden over geschreven. En specifiek rondom dit onderwerp vond ik eigenlijk vrij snel allerlei boeken die de toekomst weergeven met neurotechnologie als de technologie die we kunnen verwachten en die grote bewegingen teweeg gaat brengen. Dus ik heb een setje meegenomen, want de eerste die ik vond was uit de jaren 80. In 1988 werd het al voorspeld dat neurotechnologie een grote rol zal spelen in de samenleving.
Bijna 40 jaar geleden.
Ja, in 2019 werd ook Changing Our World gezet op de titel. En hier in 2012 werd de Neuroscientific Turn voorspeld. En in 2016 weer, en dit is het meest recente onderzoek waar het in binnen de neurotechnologie vaak over gaat, The Battle for Your Brain uit 2023. Zo zie je dat eigenlijk elk decennium wel een boek heeft waarin de toekomst en de doorbraak van neurotechnologie op grote schaal wordt voorspeld. En de verwachtingen eigenlijk heel hoog zijn. Maar de vraag is dus, wanneer gaat dat dan gebeuren?
Denk je dat dat tot nu toe ook steeds uitgekomen is? Of neemt uiteindelijk de wetenschap toch een andere wending dan bijvoorbeeld in 1988 voorspeld werd?
Nou, ik vond het wel illustrerend toen ik terugkwam van die conferentie en vertelde over dat ik zo'n headset had opgehad en dat ik dan kon trainen met mijn eigen hersensignalen op mijn concentratie. En ik vertelde het aan een onderzoeker en die zei, even denken, toen ik mijn PhD deed op dit onderwerp, dat is nu inmiddels 15 jaar geleden, toen heb ik dat ook geprobeerd in een net een andere setting, maar daar werd het ook al verkocht als nieuwe technologie die we zouden moeten gaan gebruiken. Dus dacht ik, het stond wel op een standje waar nieuwe technologie die mogelijk in de toekomst veel het verschil gaat maken, werd gepresenteerd. En ze zei, 15 jaar geleden was dat ook zo.
Ja.
Dus het blijft lastig in te schatten om te zeggen, wat betekent dit nou de komende 5 jaar?
Ja.
Desondanks hebben we bij het Rathenau-instituut toch besloten om veel tijd te steken in het uitzoeken van wat is er nu aan de hand op dit moment rondom neurotechnologie. En dat hebben we wel gedaan omdat er wel daadwerkelijk veranderingen zijn. Dus die sensoren waar ik over vertel, dat is eigenlijk pas sinds een kort aantal jaar mogelijk om echt draagbaar op je hoofd te zetten en dan daadwerkelijk iets over hersensignalen te meten. Dus dat is echt wel een groot verschil met 40 jaar geleden. Ja. En ook de AI-systemen die helpen bij het interpreteren van hersensignalen en die ook visualiseren aan de gebruiker van hey, ik zie nu dit gedeelte oprichten of deze hersensignalen betekent deze vorm van concentratie. Dat is ook nieuw.
Ja.
En daardoor denk ik dat het eerder een vlucht neemt dan 40 jaar geleden toen AI-technologieën nog niet daarin hielpen. En zeker voor mensen die geen medische opleiding hebben. En mensen die ook geen fMRI-scanner tot hun beschikking hebben, maar zo'n heel draagbaar apparaat willen gebruiken.
Precies, dus dat het interpreteren ervan, dat zal altijd nog eventjes een ding blijven.
Ja.
Als ik het goed begrijp, zou je kunnen zeggen, we zijn er al wel aan toe om de... Oh, nou, daar gaat hij. Dan maak ik hem even af. We zijn er wel aan toe om gedachten van mensen te lezen, maar eigenlijk de gedachten van de neurotechnologie nog niet helemaal.
Ja, wat is de gedachte van de neurotechnologie?
Ja, dat maakt het heel filosofisch.
Hoe het zich ontwikkelt.
Hoe het zich ontwikkelt.
Ja, nee, dat weten we inderdaad nog
niet.
Nee,
precies.
Ja, maar je kan inderdaad, ja, je kan gewoon dit soort apparaten bestellen. Voor een paar honderd euro kan je ermee proberen. Alleen ik garandeer niet of je een gezondere hersen krijgt.
Als de luisteraar één ding van deze aflevering zou moeten onthouden, wat zou dat dan zijn?
Ja, wat ik zou willen meegeven aan de luisteraar is... laat je niet zoveel meeslepen in de beloftes die worden gedaan. Maar geniet ook van de fondsen die wel in wetenschappelijk onderzoek blijken. Dus het is inderdaad indrukwekkend wat er in die laboratoria gebeurt. Maar dat is niet hetzelfde als de ontwikkeling op de consumentenmarkt. En daar worden grote beloftes gedaan die waarschijnlijk niet helemaal waar worden gemaakt.
Ja.
Dat is goed om in je achterhoofd te houden.
Heel helder. We gaan echt vooruit als mensheid als het gaat over wetenschap, over de neurotechnologie. Maar we moeten echt voorzichtig zijn hoe we dat individueel aanpakken.
Ja.
Dank je wel, Luc.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van het Hoofdkwartiertje. De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant? Laat het ons dan weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan in jouw favoriete podcast-app. Wil je meer weten over gezonde hersenen? Ga dan naar hersenstichting.nl/gezondehersenen.